Benieuwd naar de luisteraars. Laat ons even weten via social media of jullie op de pensioenstal, als je op de pensioenstal staat, ook de merries en de ruinen apart in weilanden hebt of dat het allemaal gemengd is.
Ja, of dat alle paarden apart staan.
Dat kan
dat komt nog vaker.
Ja, of en staan er ook hengsten bij jullie tussen? Ja, dat is in Nederland helemaal een taboe. Hallo allemaal, leuk dat jullie luisteren naar een nieuwe podcast van Amazones met een missie. En vandaag gaan we deel 2 doen van onze 3F's podcasten. En vandaag gaan we het hebben over de tweede F, over Friends. En waar die voor staat. Waar staat voor jou de Friends voor, Finne?
Voor mij staat Friends voor dat je paard met soortgenoot kan staan. Dus niet met een geit of een schaapje of een varkentje. Maar echt met andere paarden en ponies. Het liefst meer dan één. Maar één is al wel eigenlijk al wel genoeg. Maar, maar idealiter zou het natuurlijk voor mij zijn dat een paard... Het is in een natuurgebied, net zoals in de vorige podcast over Freedom, in een natuurgebied met een hele groep paarden kunnen staan. En dan bedoel ik groep, zeg ik nu groep, maar het mag ook kudde. En, want daar is soms een beetje discussie over, staat je paard in een kudde of groep? Want een kudde is een heel veel paarden bij elkaar, wat allemaal familie van elkaar is. Ja, en een groep is vaak samengesteld. Dus ik heb mijn twee paarden, Noora en Moos. Nou, het zijn geen familie, maar die staan wel samen. Dus eigenlijk een groep, maar in ieder geval...
Maar vind ik wel een goed punt, want sinds een aantal jaren gebruik ik het woord kudde ook niet meer. Want het is geen kudde.
Nee.
Het is een samengestelde groep paarden. Ja. Die bij mensen hebben gezegd, hey, jullie gaan lekker samenwonen, jullie worden huisgenoten.
Dat ja, want de kudde is eigenlijk een familie. Dat zijn allemaal familiebanden. Je hebt ook de hengst, die heeft ook echt een relatie met de merrie. En hij weet precies wie zijn veulens zijn.
Ja.
En hij weet wie, wie er uit de kudde moeten. En wie die in de kudde wil. En,
nou, en de paarden zijn echt geboren en getogen in die familie en in dat klimaat. Ja. Dus die weten van...
Er zal ook geen inbeeld gebeuren. Omdat ze gewoon... ze weten precies hoe het allemaal in elkaar zit.
Nou, behalve bij de Oostvaardersplassen.
Oh ja?
Maar dat is natuurlijk niet... Ja, daar is inteelt. Ik heb letterlijk een veulen met inteelt zien. En Romy was erbij.
Dat is toch een al onnatuurlijk teken.
Ja, maar er zijn daar geen natuurlijke vijanden.
Nee, ja, het is helemaal geen natuurlijke situatie, Oostvaarder. Maar dan krijg je dus dit soort rare taferelen. Ja, en dan denken mensen dat het natuurlijk is dat er intilt. Intilt is niet natuurlijk, hè?
Nee, het
is niet iets wat in vrije natuur regelmatig voorkomt of zo. Dus het is wel echt een teken dat er iets
mislukt
is.
Ja, maar dat is het sowieso. In ieder geval zijn we tegensprongen naar intilt.
Waar gingen we het over?
Het lijkt alsof we weer over het fokken hebben.
Ja. Jouw betekenis aan Friends, daar hadden we het over.
Ja, idealiter in een kudde, dus met de familie. Maar we hadden het ook al in de Freedom podcast gehad over graties. En daar geloof ik ook heel erg in met Friends. Dus, en dan zou na de kudde dan... als je een stapje terug op de trap doet, dan een groep komen. En dan daaronder dan weer misschien één paard. En wat ik trouwens, waar ik heel veel waarde ook aan hecht, is dat een paard een levensmaatje of maatjes heeft. En dat vind ik bij Noora Moos heel fijn. Is dat ze zijn mijn paarden en ik ga ze niet verkopen. Dus ik weet, ze blijven altijd bij elkaar. Ja. Ze hebben altijd iets aan elkaar. Dus ze hebben elkaar gewoon altijd.
Ja, mooi.
En dat vind ik wel een heel mooi iets. Want je ziet toch wel vaak op stallen dat paarden bij elkaar worden gezet. En dat is heel fijn. Maar helaas, pindakaas, er verhuist wel iets iemand.
Ja.
En dan, paarden hechten zoveel waarde aan elkaar.
Ja. Dat is
niet te beschrijven. En dan gaat er opeens je beste vriend weg.
Ja, ik heb beter om gewoon twee paarden te hebben. Ik heb dat ook met Guus en Jai. Ja. Die kunnen ook gewoon hun hele leven bij elkaar blijven. Ook in het buitenland.
Ik heb het ook, maar mijn paarden hebben nooit samen kunnen wonen. Dat is in jullie situatie. Jullie kunnen echt de paarden samen in de wei, naast elkaar op stal. Maar ik ben natuurlijk altijd afhankelijk geweest van pensioenstallen waar ze een aparte merriegroep en een aparte ruinengroep hebben. Dus mijn paarden kennen elkaar wel.
Ja, nu weer, hè? Want ik ken dat niet zo. Dat heb ik echt... Door jou ken ik dat nou. Dat zoiets...
Het is echt uit jouw regio.
Ja, jouw regio heeft dat misschien, ja. Rond Elster.
Ja. Ik ben benieuwd naar de luisteraars. Laat ons even weten. Via social media. Of jullie op de pensioenstal, als je op een pensioenstal staat, ook de merries en de ruinen apart in weilanden hebt. Of dat het allemaal gemengd is.
Ja, of dat alle paarden apart staan.
Dat kan
dat,
ook.
Dat komt nog vaker
voor. Ja, of en staan er ook hengsten bij jullie tussen? Ja. Dat zou wel, want dat is in Nederland helemaal een taboe. Ja. Je kan met geen één hengst bij een paradijs. En als dat wel kan, dat niet.
Maar ik heb met Illustro echt een paar keer dus al meegemaakt dat zijn hartje een beetje gebroken is. Want hij is opgegroeid met een Friese hengst. Die is bij dezelfde fokker geboren. En ze zijn ook echt samen... Bij de opfok hebben ze opgegroeid met elkaar. En dat was een Friese hengst. En die was net ietsjes ouder, weet je wel. Net zo'n paar weken ouder. Oh, en ze hebben echt tot ongeveer 2,5, 3 jaar... hebben ze zo'n leuke jeugd samen gehad. En nou is die naar Engeland verkocht. En ik heb natuurlijk Illustro omarmd. Dus die zijn uit elkaar. En toen op de andere stal heeft hij ook nog een jaar... in een 24-uursweide gestaan. En daar ontmoette hij een Friese merrie, Roos. En ze waren echt een koppeltje. Ze gingen echt naar elkaar toe galopperen. Als ze elkaar dan... Ja, als ik dan Illustro even eruit had gehaald. En ik zette hem weer terug. En ze deden echt van die lieve jinnekjes. En ze aten dezelfde grassprietjes en zo. Het was echt heel romantisch. En toen heb ik uiteindelijk Illustro naar de stal verplaatst. En... later is Roos ook naar de stal verplaatst. Maar ja, dan komen ze in een aparte groep. Een merrie in de ruine groep. Een aparte stalgang. Dus toen was dat een beetje gescheiden. En toen heeft hij nog 2 keer in de ruine groep een vriend gehad. 1 keer was het Paco. Dat was een felpony. Maar die eigenaresse ging dus ook verhuizen. Die heeft volgens mij nu ook haar paard aan huis. Dus die heeft hij ook moeten missen. En toen later was er nog een ander heel leuk soort van palomino, cremello-achtige pony. Helios, dat weet ik nog goed. Oh, die waren altijd zo schattig met elkaar aan het steigeren en aan het ravotten. Dat waren echt van die lekkere kwajongens samen. En zij is toen ook verhuisd naar een andere stad, waardoor haar paarden ook mee zijn verhuisd. En nou, dat vind ik best wel zielig eigenlijk. Als ik er met de kennis die ik nu heb en nu ik ook steeds weer meer ontdek en aan het leren ben over paardengedrag en over hoe de hersenen werken en hoe enorm hoog sociaal paarden zijn. Want ze zijn echt gewoon hoog sociaal. Ze hebben hun sociale vaardigheden nodig om te overleven. He, ze moeten zonder geluiden met elkaar kunnen communiceren. Paarden zijn mega sociaal en hechten heel veel waarde aan familiebanden en sociale interactie. Kan... Dus ik vind het heel zielig eigenlijk dat hij zijn vriendjes kwijt is.
Ja, het is...
Maar wacht. Er komt nog een goed eind aan dit verhaal. Hij heeft nu ook weer heel veel vrienden en we gaan binnenkort ook verhuizen. Ook heel zielig. Maar voor het eerst gaan Snuitje en Illustro nu samenwonen. En Snuitje en Illustro zijn alle 2 van mij. Dus dan hoef ik ze niet meer uit elkaar te halen. Alleen Snuit is wel 27, dus soms denk ik dan wel van, oh, straks komt ze te overlijden. En dan komt er weer een soort van...
Echt bizar, ze is al zo oud. En Guus trouwens ook, vind ik echt heel mooi.
Ja, Guus is 28,
mooi.
Hè?
Ja, misschien al 29, hoor. Want hij zou best nog ouder kunnen zijn ook.
Ik hoop echt voor Jai dat hij heel lang ook het maatje van Jai kan blijven. En ik hoop ook dat Snuitje echt nog een aantal jaren...
Ik denk dat
jaren...
ze elkaar ook oud houden, hoor. Dat is Snuitje en...
jong bedoel je?
dat ze elkaar ouder maken. ik denk ook Illustro en Snuitje. Dat juist als ze een band creëren, dat ze langer leven.
Ja.
Doordat ze straks bij elkaar zijn. Dat ze
dan zijn ze blij, maar houden ze elkaar meer in beveging. Ja. Dat zie je natuurlijk heel erg bij Guus en Jai. Omdat ze lekker spelen en zo.
Guus is echt 10 jaar jonger geworden sinds dat jij... Ja, die moest wel. Maar de Friends kun je net als wat we bij de vorige podcast hebben besproken over Freedom. Kun je dus ook in een graad van 1 tot 10 stellen. Dus je kunt, dat kun je een beetje stellen. Bijvoorbeeld, kunnen ze met alle zintuigen met elkaar communiceren? Dus kan het andere paarden ruiken, horen, zien en voelen?
Oh, ja.
Bijvoorbeeld in een stal kun je al kijken van wat is de gradatie daar? Ze kunnen elkaar bijvoorbeeld niet voelen, maar ze kunnen elkaar wel zien. Door de tralies bijvoorbeeld.
Ja, en of ruiken.
In een mindere... Horen. Ja, en horen kan ook. Maar in een mindere gradatie kunnen ze elkaar bijvoorbeeld niet zien. Dan zit er een muur tussen. En in nog ergere situaties kunnen ze elkaar ook niet horen of ruiken. Omdat er geen ander paard in de buurt is. Dan zitten ze helemaal geïsoleerd in een...
Ja.
Dus daar kun je ook nog met de zintuigen... Dat is heel belangrijk, die zintuigen die prikkelen...
Want wat doet dat met de psyche van een paard? Want jij bent natuurlijk gedragstherapeut. Wat doet het met een paard als een paard volledig geïsoleerd leeft?
Nou, een paard heeft het gevoel van veiligheid als hij in een omgeven is met andere paarden. Omdat dat ook meteen een... als één paard in de kudde op hol slaat, weten ze meteen van elkaar van... Oh ja, nu, als er eentje... Als een paar paarden aan het liggen zijn, zie je meestal ook één paard die erbij staat. Die een beetje oplet en zo. Mm-hmm. Zodat zij... Die andere paarden lekker helemaal in hun remslaap kunnen komen, wijs van.
Mm-hmm.
Dus het is een vorm van veiligheid. En als ze dus niet als de friends dus heel beperkt is, stel dat het een graad van 2 of 1 is, dan kunnen ze daar heel veel stress van ervaren. Ik denk van alle drie de apps misschien wel de allergrootste stress. Want de sociale behoefte is. Ik denk dat friends het wel het allerergste is. Je zou zeggen misschien eten of drinken, maar...
Ja, want zonder eten ga je dood.
Ja, ja, maar... Dan ga je, maar echt een paard die... dat is zelfs... Dat is ook met mensen bijvoorbeeld. Een paard is ook een heel sociaal dier. Dat is met... Ja, nu vermenselijk ik het misschien weer te veel. Maar er is een onderzoek gedaan naar baby's die dan... een heel oud onderzoek hoor. Maar die dus echt dood gingen als ze helemaal geen lichamelijk contact met anderen hadden. Of een aapje of zo was het. Ik weet niet meer. Ik moet eigenlijk wat beter voelen.
Maar ja, het is dat het punt.
Het was heel gruwelijk dat hoeveel behoefte ook het lichaam heeft aan sociaal contact. Dat hebben we nu natuurlijk met tijd helemaal.
Ja, het lichaam kan schade ondervinden als er... Te weinig of weinig sociaal contact.
Ja, ze krijgen er stress van. En die stress die kan ook weer tot fysieke problemen zorgen. Bijvoorbeeld dat het paard heel verkrampt raakt. Waardoor hij misschien weer een koliekvorm ontwikkelt. Of andere ziekte.
Ja.
Juist omdat die mentale status ook niet goed is. Dus friends is echt heel belangrijk. En je kan... stel dat je een ideale situatie hebt met een kudde zoals Fenna bijvoorbeeld. Dan kun je ook nog kijken van... een ideale, dat zie je bijvoorbeeld bij de opfok, zie je heel veel problemen daarin. Dat veulens die groeien alleen maar op met allemaal 3-jarigen of allemaal 2-jarigen.
Okay.
En ze groeien niet op met een 20-jarige ertussen.
Ja, met een opa en een oma.
Ja, ja, precies.
Ze hebben wel, ik zal even als leek zeggen, maar ze hebben wel de 3 F's. Want ze hebben vaak een groepshuisvesting met soortgenoten.
Ja.
En ze hebben heel vaak van die... onbeperkt hooi dingen, zeg maar.
Ja, maar dus ze worden eigenlijk niet goed opgevoed sociaal. Ja. Omdat ze echt missen om volwassen paarden ertussen hebben die je even op hun nummer zet. Dus ze denken heel snel al dat ze heel wat zijn. Omdat
en niet alleen corrigeren, maar ik denk ook het kijken door te leren. Paarden kunnen ook leren door te kijken. Zo, ja, zeg ik dat goed?
Ja.
Dat ze dus als ze gedrag zien van bijvoorbeeld volwassene paarden, dan... dat kunnen ze echt opslaan en leren. Dan weten ze ook, zo werkt het, weet je wel.
Ja, ja.
Dan heb je toch je voorbeeldfuncties voor nodig. Zoals wij dat als mensen dan
bijvoorbeeld bij nieuwe dingen ontdekken of zo. Als je een hele kudde met veulens hebt en er zit geen één volwassene tussen. Die denkt, dit is helemaal niet eng hoor, dit is een waterbak. Maar die veulense, weet je wel, als er één volwassene tussen zit die ze even begeleidt dat het allemaal niet zo eng en gevaarlijk is. Maar dat is, zelfs met het trainen van paarden is friends zo'n belangrijke F. Mm-hmm. Omdat je kan het ook bijvoorbeeld bij het zadelmak maken van je paard. Als je een ervaren paard daarbij gebruikt, die gewoon in... Stel, hè, dat jij was al zadelmak toen bekocht, maar bijvoorbeeld Carletto niet. Het is hartstikke fijn als in ieder geval bij het zadelmak maken een ander paard in de buurt is, misschien wel losloopt in de bak, dat hij het gevoel heeft dat hij een beetje ondersteuning heeft van een soortgenoot. Of dat je op het ervaren paard zit en het paard vanaf dat paard de rug aanraakt, dat hij alvast wendt om op die plek, op die ooghoogte beweging te zien. Dat soort kleine dingen. Dat Frens is kan daar ook een enorme ondersteuning in zijn.
Ik heb daar wel een leuk voorbeeld van. Ik heb bijvoorbeeld afgelopen zomer een paard in training gehad. En jij bent toen ook bij mij geweest, Fenna.
Mm-hmm.
En die heb ik bewust in het weiland getraind. Dus de eerste keer dat ik op hem ging rijden. En dat ik ook echt de hulpgevingen ging verduidelijken. Heb ik dat eigenlijk in het weiland naast zijn vaste weiland gedaan. Dus niet dat de paarden aan mij gingen zitten, want ze zijn allemaal mega nieuwsgierig. Maar wel dat hij echt het gevoel had van, dit is mijn huis en mijn vrienden staan een paar meter verderop naar mij te kijken. En dat was zo fijn. Terwijl in de rijbaan was hij enorm gespannen. En dat uitte zich in hinneken, het hoofd omhoog, mij met zijn schouder wegduwen. Heel veel mesten, echt bijna iedere paar minuten mesten. Dus het was gewoon alle blijk van spanning. Maar hij was eigenlijk gewoon aan het roepen van... Ik ben alleen ja, ja. in een zandbak en ik weet niet waar al mijn vrienden zijn, weet je wel. Terwijl het is helemaal geen naar gemeen paard. Alleen hij was niet trainbaar op het moment dat hij zoveel stress had. En toen ben ik hem eerst begonnen in het weiland te trainen. Na een tijdje ben ik... Ik ben natuurlijk ondertussen ook bezig gegaan met gewenning in de rijbak. Dus niet door daar te gaan rijden en te gaan trainen. Maar puur door daar af en toe te zijn. En hem veilige en positieve associaties te geven. En heb ik inderdaad gebruik gemaakt van hulppaarden. Dus bijvoorbeeld Snuitje. Maar ook soms als ik een stalgenoot tegenkwam. Waarvan ik wist van zij heeft een heel gebalanceerd, rustig paard. Dat ik zei van, goh, zou je misschien even met jouw paard bij mij in de bak willen meewandelen? Ja. En dan ging ik gewoon een rondje wandelen in de bak. En dan gaf ik hem even een snoepje en een knuffel. En dan gingen we weer weg. En toen dacht hij, oh, de bak is eigenlijk gewoon best wel een neutraal terrein. Dus niks aan de hand.
Ja.
En dus dat is inderdaad wat jij zegt. Dat een hulppaard, een ervaren paard. Ja, ja. Of gewoon het samen zijn met andere paarden. Dat kan ook heel waardevol zijn in de training.
Ja.
En ik denk als we hem verder doortrekken. Dat eigenlijk ook op wedstrijden... beter mag worden beschermd. Ik had namelijk een paard in het verleden. En die werd echt best wel gevaarlijk soms met rijden. Ik wilde hem nooit rijden op het moment dat alle paarden nog op de wei stonden. Want wanneer ik met hem ging rijden terwijl de rest op de wei stond. Wist ik gewoon, dat wordt hartstikke gevaarlijk. Want hij wilde zo graag naar die groep. Die drang was zo... Die oversteeg mijn ruiterhulpen en de concentratie. Omdat er gewoon de spanning was te hoog. En als ik dan op een wedstrijd ging, dan moest ik altijd hopen dat ik niet de laatste op de startlijst was. En soms was dat wel zo. En dan moest ik altijd vragen van, wil je alsjeblieft nog even aan de deelnemer voor mij, wil je alsjeblieft nog even hier blijven uitstappen? Dan bedoel ik net dat stukje voor de wedstrijdring. Dan heb je vaak nog zo'n 20x20 stukje waar mensen heel even kunnen rijden. En de meesten wilden dat gelukkig ook wel. Maar als dat niet zo zou zijn, dan denk ik echt dat ik met mijn paard en al de ring uitgevlogen was. Dan ging het alleen maar hinniken en dan dacht hij, oh, ik word alleen gelaten. Dus ik denk ook dat we die drie F's, en als we het nu specifiek hebben over dat friends. En friends, dan denk je aan vrienden, vriendschap. Maar voor mij betekent het gewoon soortgenoten, sociaal contact. Het hoeven niet altijd vriendjes te zijn hoor. Paarden kunnen ook andere rollen in elkaars leven vervullen. Maar het gewoon het niet alleen zijn, dat er een ander paard in de buurt is... Dat zou best wel gewaarborgd mogen worden op wedstrijdlocaties.
Ja, dat zouden ze echt moeten promoten. Dat een paard niet helemaal in eentje de wedstrijdring in hoeft. En dat er altijd iets in de buurt is. Want dat zou enorm verbetering zijn voor algemene stress bij paarden. Want een paard wil gewoon in een omgeving zijn waar andere paarden zijn. Want dan voelen ze zich veilig. En dat is gewoon... Zelfs de friends is een belangrijkere F dan de freedom... Er is ook onderzoek naar gedaan naar boerenpaarden die vroeger stonden boerenpaarden vaak in stands of aan de muur met ringen vast. Mm-hmm. En dan, nee niet in stands, dat was een onderzoek en dan stonden ze echt nog op de ouderwetse manier in een schuur met van die ringen aan de muren vast. Dus dan konden ze niet, konden niet een rondje lopen, dus de freedom was heel beperkt. Maar ze hadden wel het gevoel van veiligheid was wel heel erg aanwezig. Want ze konden elkaar gewoon zien. Ze hadden het gevoel dat ze in een groep stonden. Mm-hmm. En dan hadden ze onderzoek gedaan in vergelijking met paarden die dan in boksen worden gezet. En die paarden in boksen ervaarden veel meer stress. Terwijl die wel konden liggen en veel meer ruimte hadden.
Ja.
Omdat ze, en die met van die boksen, ouderwetse boksen in de renpaardindustrie zie je dat nog. Met van die muren dat ze elkaar helemaal niet kunnen zien.
Uh-huh.
En dat echt veel meer, dat toch die ouderwetse, dat ze aan de muur stonden, die boerenpaarden. En dat ze elkaar wel konden zien en horen en ruiken. Dat de friends, dat het belangrijker is dan de freedom nog.
Okay.
Als je daar tussen moet kiezen, kun je beter voor de friends kiezen.
Kunnen ze dan de cortisolwaarde meten of zo?
Ja, zoiets. Ik ben daar niet, maar dat onderzoek, dat was eigenlijk de conclusie daaruit. Dat die boerenpaarden aan die muren het beter hadden dan die in die luxe boxen die wel groot genoeg waren waar ze genoeg freedom hadden.
Ja.
Uiteindelijk. Die hadden...
Heel interessant.
En
Ja, verder wat ook nog heel belangrijk is in de kudde. Even kijken, ik had nog wat opgeschreven. Ja. Wat ook belangrijk is in de kudde is niet alleen leeftijdsvariatie. Als je het ideaal wil doen, hè. Maar ook, ook geslacht. Dus dat als je het fijnste is als, als je echt het paard kan. Als je echt een kudde zou kunnen creëren. En dat kunnen wij meestal niet, want dat, net wat, wat Fenne ook zei, het is een samengestelde groep en niet een, een familiegeheel. Dus, maar geslacht is ook wel een belangrijk iets. Een merrie heeft echt behoefte aan bepaalde prikkels die een hengst weer geeft. Ook een bepaalde, een hengst is ook op een bepaalde manier beschermt hij de merrie ook. En geeft er ook een goede balans in de, als ze, ja, als ze drachtig zijn, als ze veulens worden geboren. Dat zou je niet kunnen voorstellen, maar in het wild, in de natuur is die kudde, de hengst en de merrie relatie is heel belangrijk.
Ja, nou ja, de voortplanting is sowieso denk ik een mega hoge prioriteit. Als, het, als we gaan kijken naar de natuurlijke behoeftes van paarden.
Ja, ja.
Ik bedoel, het is dan inderdaad
eten. Nu is alles ruin en, nou, en soms worden, komen ze niet eens met merries. En dan merries, het is een heel onnatuurlijk iets wat dan samengesteld wordt.
Maar voortplanting is voor het, voor het, voor de natuur van het paard gewoon super belangrijk. Ja. Wij hebben het anders ingericht.
Ja.
Dus dat past helemaal in dat sociale stukje.
Ja.
Het hele samenspel tussen hengsten en merries en wat er allemaal bij komt kijken.
Ja.
Wat wel grappig is, bij ons op stal hebben we Rossi. Dat is een hele grote bruine ruin. En die is volgens mij best wel lang hengst gebleven. En ja, Noora, die vindt hem wel de mooiste, de knapste man van de groep, hoor. Die heeft het mooist laten zitten.
Maar oh ja.
Het is toch wel leuk om te zien dat Noora, die is dan heel erg fan van Rossi. Maar die heeft dan ook weer met een ander paard, Marley, dat is een merrie, die soms Noora aanvalt. En dan valt Noora weer terug aan. En dan zijn ze opeens weer vrienden. En daar kan ze ook heel goed mee vinden. Op die hele unieke momenten na. En ze slaapt ook heel vaak nog naast Moos. En eigenlijk hebben ze alle paarden bij ons in de Paddock Paradise even de momentjes met elkaar. Ja, ja. En soms staan ze met z'n allen op één plek hutje-mutje. En soms staan ze weer helemaal verspreid. En dan zie je die twee samen, dan weer dat gemixt.
Ja.
En dat is iets waar...
Ze vullen elkaar aan.
Ja, is iets waar ik ontzettend van geniet als ik bij mijn stal ben. Dan kan ik echt van genieten. En soms dan liggen ze ook met z'n allen op de grond. Behalve Rossi, want die kijkt dan uit. Hij is echt bijna altijd de enige die dan nog zo staat. En laatst lagen Moos en Rossi zelfs. Die liggen heel vaak naast elkaar te slapen. Maar dan lagen ze alle twee op plat naast elkaar te slapen. Het is echt zo leuk om te zien dat het allemaal dikke maatjes zijn eigenlijk.
Ja. Ja, en ik vraag me ook af, want ik vind het echt inspirerend dat jij een gemengde, ook een gemengde groep hebt. En dat gaan wij natuurlijk binnenkort ook realiseren als mijn paarden gaan verhuizen naar het nieuwe Paddock Paradise. Nou, ik moet je eerlijk zeggen, bij mij hebben de paarden eigenlijk altijd, als ik dat goed zeg. Ja, echt op iedere pensionstal waar ik heb gestaan. Ja. Altijd en waar Snuit vroeger stond, was ook alleen maar één merrie en schapen. Ja, Snuit heeft altijd alleen maar bij merries gestaan. En als zij met een ruin heeft gestaan, was dat of met mijn vorige ruin of met Illustro. En dan was het in een paddock, maar dan waren ze een koppel of dan was er een andere merrie bij. Maar dat was dan niet nog een extra andere ruin.
Ja.
En ik heb een keer meegemaakt dat één ruin en drie merries supergoed. En één ruin en een andere ruin ging ook altijd goed. Maar toen die drie merries en die ruin en die ruin erbij. Oh, oorlog. Dus ik vind het nou best wel spannend. Dus ik wil eigenlijk van jullie alle twee een beetje advies. Dan van Jolanda met haar achtergrond als gedragstherapeut. Maar Fenne als ervaringsdeskundige. Ja. Omdat je een gemengde groep paarden hebt. Met allemaal een ander rugzakje. En andere omgangsvormen. En andere achtergrond. En andere leeftijden en rassen.
Ja.
Hoe kan ik dat straks het beste gaan aanpassen? En dan wil ik heel kort mijn idee delen. En dan mogen jullie me advies geven. Wat ik wil doen is... we gaan met drie paarden verhuizen. Dus Snuitje en Lubini. Dat is het paard van mijn vriendin. Dat is een Arabische merrie. Die staan nu al samen in de wei. Dus die zijn eigenlijk al een soort van koppel. Illustro gaat ook verhuizen. Snuit kent Illustro heel goed. En Lubimi kent Illustro ook heel goed. Die gaan als koppels gaan ze heel goed. En op die nieuwe locatie is er één andere ruim van de eigenaresse zelf. Wat ik nou had bedacht, is dat ik eerst Illustro wil gaan verhuizen. Zodat hij met die ruim van die eigenaresse gewoon eventjes kan wennen. En dan later, dus misschien een weekje later of zo, wil ik Snuitje en Lubimi als een koppeltje, zodat ze steun aan elkaar hebben als twee merries, wil ik daar brengen. En dan wil ik de eerste paar dagen de trek in tweeën, de stallen in tweeën, dat ze zeg maar elkaar kunnen zien en ruiken en horen, maar niet nog kunnen aanraken. En dan willen we dat gaan introduceren. Ik heb namelijk meegemaakt dat Illustro, toen ik de snoetable deze had, stond hij met Snuit in een paddock. En toen kwam er een ander paard via het weiland aangrenzend aan de paddock, wilde kijken. En toen heb ik gezien dat Illustro dat paard wilde aanvallen. En later op een buitenrit gebeurde dat weer. Toen gingen wij op een groepsbuitenrit waar Snuitje was en Illustro. En toen kwam er een andere ruin in de buurt van Illustro. En terwijl ik op hem zat, wilde hij die ruin aanvallen. En echt gewoon naar hem toespringen met de oor in de nek en met zijn voorbeen slaan. Dus ik ben nu een beetje angstig. Misschien, ik heb wel een reden om angstig te zijn, maar misschien kunnen jullie mij geruststellen. Dat wanneer dus die ruim van die nieuwe eigen, van die eigenaresse, Inca heet dat paard. Wanneer hij in het spel komt, dat Illustro dan denkt van, oh, maar dat zijn mijn merries. En dat hij dan gaat vechten met die ruim. Dus daarom wil ik hem eigenlijk eerst maatjes gaan laten worden met die ruim. En dan later die meiden gaan ophalen.
Ja, dat vind ik wel een goed plan, ja.
Ja?
Het is natuurlijk dat je eerst de ruinen met elkaar als een soort bachelorgroep een beetje een band laat opbouwen. Voordat er merries... Ja, het zijn natuurlijk geen hengsten.
Nee.
Maar merries zorgt natuurlijk wel op een wat lager niveau een beetje voor... misschien voor een beetje voor concurrentieachtige neigingen. Dus dat is wel een goed plan.
Ik denk eerlijk gezegd dat niet heel veel gaat uitmaken... Want ik heb zo'n situatie gehad bij ons op de vorige stal. Daar stond Rossi ook al, die grote ruim waar ik het over had. En die was echt dikke maatjes met Moos. Mm-hmm. En toen hadden ze in een paddockjes gezet. Dat waren
Noora stond er ook al.
Nee, Noora die stond er toen nog niet bij. Maar toen eigenlijk net wel. Toen stonden Moos en Noora samen in de wei overdag. En Noora die wordt altijd een beetje hengstig als ze bij een nieuwe ruim staat. Dus Moos voelde zich helemaal de man. Oh, dit is mijn meisje nu. En toen had ik ze dus in een paddock gezet. En dat waren drie paddocks en die grensden allemaal aan elkaar. Dus niet maar één paddock aan de ene zijkant en de andere zijkant. Maar die grensden allemaal. En ondanks... dus Moos stond in één. Noora stond in één. En toen werd Rossi in ook nog één gezet. Mm-hmm. En toen heeft Moos Rossi aangevallen. Of ze gingen elkaar aanvallen. Terwijl er nog gewoon een draadje tussen zat. Mm. Terwijl ze het eigenlijk altijd normaal gesproken dikke vrienden waren. Mm-hmm. Maar het was dus echt om Noora te vechten. Mm-hmm. Maar even later, toen Noora niet meer hengstig was en niet meer geïnteresseerd in Moos, toen was het ook weer goed. En nu staan ze alle drie samen en is het allemaal dikke mik. Dus
jij denkt van, als ze dat even één keer met elkaar uitmaken, dan heb je dat gehad.
Nou, want ja, niet dan... per se. Maar bij mij, in mijn geval, lag het echt aan dat Noora hengstig was.
Ja,
en
okay.
Dat ze daardoor zich echt...
Oh, dat is wel een goede om op te letten. Want ja, Snuit wordt inderdaad niet meer hengstig. Maar Lubimi is 13. Dus die zal in principe... Het valt me nooit op bij haar trouwens. Maar dat is wel een goede. Dat,
ja,
ze
dat je zorgt dat ze niet hengstig zijn op dat moment.
Dat is wel een slimme. Ja. Want daar heb ik nog niet aan gedacht. Als we nou helemaal hebben gepland op die datum gaan we verhuizen. En ik zie dat paard heel goed aan het knippelen is. Misschien dat ik dan even beter kan wachten.
Maar ik moet ook zeggen. We hadden dan laatst op onze stal, de Pelle Paradise, hadden we twee merries er nog bij gezet. Die waren toen ook hengstig van alle twee de ruinen de hele tijd.
Okay.
En de ruinen, Moos en Rossi hebben niet meer met elkaar
gevochten. Ja, het lastige is, merries die kunnen gewoon spontaan. Juist inderdaad als in een nieuwe omgeving, met een nieuwe ruin, dan bam, dan zijn er meteen de hengsten.
Ik heb er zin in.
Het is niet het hengstige
haalbaar, denk ik.
Ja.
Nee.
Maar het zijn wel interessante dingen, want je probeert er over na te denken en het goed te organiseren. Maar het blijft een samengestelde groep paarden met allemaal andere sociale regeltjes vanuit hun verleden. Zijn natuurlijk, in de kern zijn ze allemaal paarden en hebben ze gewoon... Maar het is natuurlijk wel zoals een paard van jongs af aan niet of nauwelijks is gesocialiseerd. Of wat Jolanda toen straks zei, alleen maar met andere veulens heeft gestaan en niet met volwassene paarden. dan heeft dat ook echt effect op de intelligentie.
Ja.
Ik heb geen cijfers voor de handen. Ik heb dit niet heel goed ingestudeerd van tevoren. Maar ik heb wel ergens geleerd ooit dat ze hebben ook intelligentie kunnen testen bij paarden. En de leefomgeving, dus of ze voldoende uitdaging hebben en fysiek in beweging kunnen zijn, maar ook het sociale aspect, dat doet echt iets met de intelligentie. Dus een paard die de eerste 3 jaar van zijn leven op een opfok heeft gestaan, waarbij die weinig prikkeling, weinig uitdaging, allemaal andere blagen om zich heen, een vlakke bodem, zachte ondergrond, weet je, geen stimulatie van de hoeven en van de spieren, die schijnen gewoon ook al op intelligentie al een grote achterstand te hebben.
Ja, ik heb zelfs gehad dat ik op een stal stond en er was iemand met een paard en die zei, of zij kon niet met haar paard rijden als een ander paard in de bak was, want zij zei dat haar paard bang was van andere paarden.
Hmm.
Als ik er nu aan denk, ik vind het gewoon te gek voor woorden. Eigenlijk, Moos was juist degene toen ik hem net had rende. Hij als een gek naar de andere paarden ging in ieder geval door in de bak.
Ja.
Juist aan bij de andere paarden te zijn. Maar dat paard was gewoon bang voor andere paarden. En dan denk ik, meisje toch, waarom ga je niet eerst daar gaan werken met je paard voordat je... Nou ja, in ieder geval, dan denk ik, dat is bij het begin al helemaal misgegaan. Als een paard dus in een groep opgroeit met allemaal verschillende leeftijden en geslachten, dan kan er naar mijn idee niks misgaan.
Worden ze sociaal van?
Ja.
Deze hoor ik heel vaak. En we moeten daar misschien nu niet te uitgebreid over hebben. Want het zal weer een podcast aan zich kunnen worden. Maar dat is de fabel van de dominantie.
Oeh, daar ben ik heel benieuwd naar. Want ik zeg wel altijd van, oh ja, die is het dominanter. Of die staat boven die.
Ja, dat dacht ik vroeger ook altijd. Maar het is, wat ik nu recent ook heb geleerd, het is eigenlijk een beetje achterhaald. Ik heb er hele leuke video's van gezien. Die moet ik eigenlijk zien terug te vinden. Maar kijk, het kan zijn dat een paard als individu in een bepaalde situatie controle heeft over het andere individu. En natuurlijk, als een paard gezond is en goed bij kennis is, hè, en assertief is, dan zijn ze misschien ook meer in staat of eerder in staat om bijvoorbeeld een prikkel op te merken. Van oeh, daar ritselt wat, er is gevaar. En die gaat daarop reageren. Misschien wel eerder dan nog een naïef veulen of een oud paard wat al een beetje ziek is. Ja, maar dat betekent niet dat dat het dominante paard is. Want er kunnen op een hele dag verdeeld in verschillende situaties kunnen paarden verschillende rollen aannemen. Het is niet zo dat je één dominante alfa hebt.
Nee.
En dat je een paar onderdanige scharminkels hebt. Op het moment dat er gevlucht moet worden, is het paard wat het eerste opmerkt en het eerste initiatief neemt, die pakt het voortouw. En als de rest er dan op volgt, dan is dat paard in die situatie de kartrekker van de vlucht. Maar dat betekent niet dat die altijd de dominante leider van de groep hoeft te zijn. En heel veel goeroes hebben allemaal van die theorieën over leiderschap. En dat wordt ook weer voortborduurd dan op paardentraining. Want dan moeten wij als mens ook de leider zijn van het paard. En, weet je wel, het paard is dan onze onderdaan of zo. En dan moet je, voel ik helemaal kriebelig van. Maar dat zijn dus echt... Jolanda weet dat misschien nog beter dan ik. Maar zijn echt wetenschappers. En die zijn echt ook daar echt onderzoeken naar gaan doen. En kuddes helemaal gaan observeren en gaan details gaan opschrijven, noem het allemaal op. Maar dat een paard kan wel dominant gedrag vertonen, maar het paard is niet dominant.
Nee.
Snap je? Dus dat is echt een leuke. En ik hoor zo vaak, nee, mijn paard kan niet daar in de kudde hoor, want dat is zo'n dominante tante. En het lijkt bijna wel als mensen trots zijn dat ze zeggen, mijn paard is dominant. Nee, maar die van mij is echt heel ondominant. Oh, kijk maar uit, want die van mij, die maakt hier de dienst uit.
Ik zeg juist altijd, oh, Moos is een allemans vriendje, daar ben ik super blij mee. Ik kan met iedereen zetten.
Ja, het kan bijvoorbeeld zo zijn, hè, als bijvoorbeeld mijn paard heel veel honger heeft. En zijn kansen inschat van, nou, die paarden die nu bij de ruif staan en ik met mijn fitheid en mijn gezondheid en mijn motivatie voor eten, want dan is waarschijnlijk zijn motivatie hoog, kan die zeggen, nou, ik ga lekker die andere wegjagen en dat hooi pakken. Maar het heeft te maken met de motivaties die de paarden op dat moment hebben. Want een ander paard zal misschien denken van, nou, ik heb helemaal geen honger. Ik ga helemaal geen moeite doen om daar tussen die andere paarden te dringen tot ik ga eten. Snuit die denk ik, wacht wel lekker af. Ik ga mezelf niet in elkaar laten trappen door de rest. Ja, maar ze kunnen in de rollen onderling, want kunnen ze dus een verschillende gedrag uiten. Dus Illustro kan soms dominant gedrag vertonen als er een andere ruin bij Snuitje wil komen. Maar als er een andere ruin bij het eten wil komen, terwijl Illustro en Snuitje samen aan het eten zijn, dan kan Snuit weer degene zijn die dan dominant gedrag vertoont. Dus ja, wie is dan de dominante?
Ja.
Ja. Dat hoor je in een andere podcast.
Maar dat hoeft dus niet een reden te zijn voor mensen om te zeggen van ik ga mijn paard niet socialiseren.
Nee, inderdaad.
Ja. Ik kan me wel voorstellen als paarden slecht gesocialiseerd zijn van jongs af aan, dat je wel met bepaalde dingen rekening moet houden. En ik denk dat een heel belangrijk ding is dat paarden keuzevrijheid hebben en ruimte. Dat ze elkaar ook kunnen ontlopen. En dat je ze niet... Soms zie je dat mensen elkaar... Dan gaan ze met de halsters... Aan de halsentouw gaan ze de paarden zo geforceerd aan elkaar laten snuffelen. En dan gaan die... Dat is met katten. Dat zie je ook als mensen een nieuw katje hebben. Dan gaan ze met het katje naar huis. En dan gaan ze die kat zo voor de andere kat halen. Dat is echt zoiets wat je juist niet moet doen, weet je wel. En dan gaat het katje zo... Krammen. En dan werkt het werk zo averechts. Maar vaak als de dieren de ruimte hebben en de tijd krijgen en elkaar kunnen ontlopen en er geen strijd hoeft te zijn over voorzieningen. Weet je, als er maar één hooiplek is en je hebt 20 paarden, ja, dan krijg je gedonder daar. En de ene zal net een sterkere motivatie hebben om te gaan eten dan de ander. Of die zal net wat fitter zijn om die hooibak te domineren dan een ander. Mm-hmm. Maar ik denk als je dus weer die drie F's allemaal op orde hebt, dat het te makkelijk is om te zeggen, nee, mijn paard is dominant, dus die ga ik niet socialiseren met de rest. En dat hoor ik echt best wel vaak.
Ja.
Ja.
Ja. Ja, mensen die ook hun stallen afsluiten, hè, die dan dichte wanden maken, ja. Want ja, mijn paard heeft voernijd. En dan, weet je, dan haal ik gewoon het zicht weg. En dan...
Ja. Ja. Ja, en ook wat ook nog een belangrijk punt is bij friends, is het groomen bij elkaar. Dat is, is net als apen die vlooien met elkaar bijvoorbeeld.
Dat is een hele
en paarden groen. Hebben een hele grote behoefte om te groomen. Vooral in bepaalde tijden van het jaar. Maar
met het
eigenlijk over het hele jaar heen is het een hele lekkere, ontspannende
ritueel. Het geeft ook endorfines.
Tussen de ja, het geeft endorfines. Een heel belangrijk iets als paarden dat bij elkaar kunnen doen. Dus bijvoorbeeld, stel dat ze op stal staan. Hè? Dus de gradatie is weer iets lager. Dat is geen 10. Maar stel dat ze in een 5 zitten. Uh-huh. Dan kun je bijvoorbeeld al het verbeteren door in plaats van tralies. Kun je ook bijvoorbeeld de hele tralies weghalen. Dat ze met hun hoofden of met hun nekken over de muur van de box heen kunnen om met elkaar te groemen.
Moet ze wel een beetje vriendjes zijn.
Ja.
Met elkaar een hele grote stal, dat ze ook als ze willen weg kunnen.
Ja, je moet wel ruimte hebben dat kunnen wij. Ja.
Ja.
Ja. Ja, en nu het aan één kant iets hoger de muur. Ja. En dan aan de één kant. Dat is ook een keer onderzoek gedaan om hengsten sociaal te kunnen laten staan. Dat is ook een heel groot probleem om hengsten sociaal te kunnen laten staan. Hadden ze ook een sociale muur of zo gemaakt. Waar ze dan wel konden groomen. Maar ze konden elkaar dus niet met elkaar gaan vechten.
Oké, en hoe dan? Was het dan met een soort van brede tralie? Dat dan op het hoofd of niet de lijf?
Ik weet niet precies hoe het erin elkaar zat. Maar het heette een sociale muur. Daar konden ze...
Interessant. Er zijn dus soms best wel tussenwegen. Dat je hoeft niet gelijk in het diepe te gaan. Of
dat is natuurlijk het ideale. In het diepe gaan, dat is het ideale geval. Maar dat is in de praktijk niet altijd niet mogelijk. En daarom moet je ook gewoon, ook al gaat het tegen sommige principes in. Want dat is niet het allerbeste. Maar in sommige situaties is het wel goed om te weten welke oplossingen er kunnen zijn. Als het niet helemaal perfect kan. Ik heb bijvoorbeeld zelf een hengst. En ik heb hem helaas niet bij huis staan, anders had ik hem al sociaal kunnen hebben. Maar nu staat hij dus, hij staat wel naast andere paarden. Dus hij kan ze wel zien, ruiken en horen. Maar hij kan niet fysiek contact met ze hebben. Dat vind ik heel jammer, want het ideale zou zijn als hij gewoon ook kan groomen bijvoorbeeld.
Ja, terwijl er wel hengsten bij elkaar kunnen, maar dan moet het echt vanaf het begin af aan van hun leven zijn, denk ik. Tenminste, ik heb dat wel in Spanje en Portugal gezien, dat er hengsten echt... Oh, in Portugal moet ik echt nog... Die video moet ik echt nog afmaken. Ja. Prachtige, grote Lusitano-hengsten. Gewoon met z'n allen in één zo'n grote wei. Ja, als ik dat echt bizar.
In de situatie nu zou doen...
Hij reageert, ja, er zijn allemaal om hem heen, ook vlak naast hem, zijn ook allemaal fokmerries. En er worden ook veulens geboren. Dus hij heeft wel echt een hele erge drang om te verdedigen.
Mm-hmm.
En omdat paarden niet, als ze een gevecht aangaan, dat zie je, ik ken ook gedragstherapeuten, daar is het bij fout gegaan, omdat ze toch de hengsten bij elkaar wilden. Maar twee hengsten gaan met elkaar vechten om een merrie. Dat is dus niet spelen, maar dat is echt vechten.
Mm-hmm.
En dat kan echt heel hard aan toe gaan. Tot de dood gaan. Als ze niet de kans hebben om te vluchten. Kijk, in de natuur, in de grote natuurgebieden kunnen ze gewoon wegrennen. En dan zijn ze uit zicht.
Ja.
Maar in die kleine omheiningen, vooral in Nederland, al die postzegelweilandjes. De hengst kan, als ze met elkaar gaan vechten, ze kunnen nergens heen. Dus die gevechten die kunnen echt heel gevaarlijk aflopen. Omdat ze de hengst wordt constant getriggerd. Zelfs ook al hebben ze, zegt de zogenaamde rivaal, van nee, ik laat je met rust. Hij kan nergens heen. Hij blijft in het zicht van die hengst. En die hengst denkt,
je bent
hij blijft
nog
in het zicht. Dus zolang jij in het zicht bent, dan blijf ik meppen op jou. En dan blijf ik je bijten.
Dat is dan eigenlijk gewoon de natuur.
Ja, dat
wordt helemaal gedreven door hormonen. En
dan ruiken ze al die geuren van die hengstige merries om zich heen. En dat is gewoon, daarom, ja, dat begrijpt niet iedereen die geen hengsten heeft. Hebben, maar het is heel lastig om hengsten sociaal te houden. Maar het is wel mogelijk. Je kunt absoluut hengsten sociaal houden. Maar dan moet je wel een goede situatie. Als je op een pensionstal staat.
Nee,
ik heb helaas ook niet mijn eigen plek. Dus ik kan het niet ideaal creëren. Want ik zou het liefst ook een kalet of wel met een vriendje samen kunnen zetten. Maar dan moet ik wel mijn eigen plek hebben. En dan kan helaas niet. Ik voel er heel naar over. Want het is een van mijn.
Maar jij zit al wel.
Wat, friends,
ja, maar het is niet dat jij onderaan staat met die gradaties. Jij
staat ergens
anders op de lab. Ja. Want hij kan andere paarden zien, horen, ruiken, maar dan niet voelen.
Ja,
dus dat ook aan de luisteraars. Al kan jouw paard dat niet, of zit er een draad tussen andere paarden. Het is tenminste al iets.
Ja. Ja, en ik vind het eigenlijk heel goed dat je dit met ons deelt. Want anders. Kijk, dat zie je ook soms op sociale media. Dat vind ik heel goed, omdat er echt vechters zijn voor paardenwelzijn. Maar het is natuurlijk niet zo simpel van, hey, je doet even lekker Friends, Forest, Freedom. En als je dat niet doet, dan hou je niet van paarden.
Ja.
Je hebt echt wel met veel factoren te maken. En daar moet je een weloverwogen keuze in maken voor het paardenwelzijn en de veiligheid. En ik denk dat het juist heel belangrijk is dat je dit ook deelt. Want,
maar ik word er wel erg vaak op aangevallen. Omdat ik ben een hengst hebben is al een soort zonde op zich. Want
het is gewoon Nederland.
Ja, je moet hem eigenlijk castreren. Want het is zielig dat je een hengst hebt. Dus dat is al echt een punt dat je denkt. Maar ik wil juist, als ik mijn eigen plek heb, dan zou ik zo graag nog meer ontdekken hoe ik een hengst sociaal kan houden en dit misschien ook met andere hengsthouders kunnen delen en onderzoek erop kunnen doen. Dat ik misschien via mijn eigen hengst weer andere hengsten meer in de friendship gradatie wat hoger kan komen.
Ja.
Maar het is een heel gevoelig punt, want ik weet heel goed dat het heel belangrijk is, de friends. En hij is gewoon niet ideaal, maar ik ben ook echt heel streng tegen mezelf. Dus ik hoef geen commentaar nog te bovenop. Ik weet het.
Nou, ik denk dat de boodschap in deze podcast over Friends wel duidelijk is. En we hopen dat we jullie hebben kunnen inspireren. En dat jullie ook naar onze andere podcast gaan luisteren. En ook ons gaan bekijken op sociale media. Ik ben Fenna van Hoefwijzer. Romy is van Snootable. En Jolanda is van Jolanda Adelaar. En dan tot de volgende keer. Doei doei!
Doei.